Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 145, het vierde en zesde vers. Psalm 145, vers 4. O, wat gij wrocht of werkte, zal juichen tot uw eer. Vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Het vierde en zesde vers van Psalm 145. artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk der reformatie in artikel 24 over de heiligmaking van de mens en de goede werken als volgt beleidt. Wij geloven dat het waarachtige geloof in de mens gewerkt zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en hem maakt tot een nieuwe mens en hem doet leven in een nieuw leven en hem vrijmaakt van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigend geloof de mensen zou doen verkillen in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder dit geloof nooit iets zullen doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees verdoemd te worden. Zo is het dus onmogelijk dat dit heilige geloof leeg is in de mens. Aangezien wij niet spreken over een ijdel geloof, maar over zulk een geloof dat de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anders zouden zij niet meer goed kunnen zijn dan een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dus goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn aan God verplicht voor de goede werken die wij doen, en niet Hij aan ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op wat er geschreven staat: wanneer gij gedaan zult hebben al wat u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan wat wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet ontkennen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden we toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voorbrengen, dan is toch de gedachte van één zonde genoeg dat het door God verworpen zou worden. Zo zouden wij dan altijd in twijfel staan, hierheen en daarheen drijvende zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 15. Johannes 15. Daar spreekt Christus in Johannes 15 vers 1 als volgt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht zou dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet als gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Als iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen zoals de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, dat betekent al wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijft en uw blijdschap vervuld wordt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik heet of noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijft. Opdat al wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonden. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonden. Wie mij haat, die haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonden. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster gekomen zal zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, breng ons op de laagste plaats. U zet mensen neer op een lage plaats door van kerkmensen en verbondskinderen te getuigen dat zij u en uw Vader gehaat hebben. En is er iemand onder ons die meent daarboven te staan? O God, maak hem dan bekend dat hij een hater van u is. Met een zwart pak aan. Net zoveel als een wereldling in de grofste goddeloosheid. Dat alle jongens en meisjes geboren zijn met zo'n hart. dat vanuit zichzelf geneigd is om u, onze God, te haten, ook onze naaste te haten. En de voorbeelden liggen voor het grijpen, hoe mensen elkaar haten, hoe mensen u haten. Maar nu bij onszelf te ontdekken, nu te gaan voelen, ik ben zo'n vijand van de genadige God en van de genade van God. Ik ben zo'n tegenstander van dat werk van Christus dat mij er buiten zet en alles alleen op rekening en naam van de borg zet. Ik ben zo'n tegenstander van de weg der zaligheid, waarin u alleen geëerd wordt en ik niet. Heere, wat een wonder als we het gaan beleven. Wat vreselijk dat het een werkelijkheid is, maar een wonder dat het een bevinding wordt. Beide u en uw Vader gehaat. O God, beide u en uw Zoon verworpen. Dat hebben wij gedaan. Wij avondmaalgangers, gedoopte christenen, kerkgangers, ambtsdragers, voorganger. En dan toch, deze dag, nog niet weggeslingerd in de buitenste duisternis. En voor eeuwig verworpen. Wat is het onbegrijpelijk en onverdiend. Wat bent u groot in goedheid, in langmoedigheid, in vergevingsgezindheid en ongekende barmhartigheid. Zegen deze eredienst. Wij bidden u voor de dominee die komen zal, dat hij van u mag ontvangen alles wat hij nodig heeft voor de overtocht naar Roevelaak met zijn vrouw, hun kinderen. Dat zij een goede ingang mogen ontvangen in het midden van dit volk. Dat hij bekwaamd wordt, door u getrouw gemaakt wordt, zoals al uw knechten dat nodig hebben en niet van zichzelf hebben, om dit volk voor te gaan en de schapen te weiden in de grazige weide van uw woord. En een middel te zijn tot eeuwige zaligheid van arme zondaren. Wij smeken om uw zegen, om hem te ontvangen, ambtelijk en persoonlijk, als een gezalfde des Heren. Met een biddend hart, dat u wonderlijk wilt werken. Deze gemeente wilt bevestigen in de waarheid en wilt doen wortelen in de godzaligheid. En dat zij tezamen het mogen beleven door uw goddelijke geest, door uw goddelijke kracht, door uw goddelijke goedheid. Wat het zeggen wil, onder uw woord te worden verrast. Gesproken door een mens, straks een eigen predikant, maar ook een mens met beperkingen en tegenvallers. Maar dan toch een goddelijk woord. En dan een verrassing. En dan om verblijd te mogen worden met een geloofsgezicht op Christus. Een geloofsaandeel aan Christus. En op was in de genade. Waar Petrus uw knecht zijn brief mee besluit. Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Zie zo in gunst neer, ook in deze dienst. En laat het oude leerboekje ons nog wat nieuws te zeggen hebben, door de toepassing die altijd nieuw is en van u alleen kan komen, omwille van uw lieve Zoon alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 119, de versen 29 en 56. Psalm 119, vers 29, de Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeden met mijn geheel gemoed, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig, hij behoed uw knecht en red hem uit gevaren. Vers 56, ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwige erfenis volvaardig aangenomen. Naardien of omdat mijn hart daardoor vervrolijkt is. Ik heb geprobeerd mijn lusten in te tomen. En het hart geneigd om eeuwig en gewis ten einde toe uw wetten na te komen. Psalm 119, de versen 29 en 56. Terwijl er driemaal wordt gecorrigeerd voor ten eerste Stichting Ontmoeting, ten tweede Kerk Voorbij, ten derde Solidariteitsfonds. En aanstaande zondag, zo God het geeft, zullen voor u voorgaan. 'S Morgens 9:30 dominee G. Hendricks op Heusen. 'S Middags 3:30 dominee Jezus en Tom IJsselmuiden. Wij zingen Psalm 119 en daarvan de versen 29 en 56. aan behandeling voor deze zondagmiddag is van de Heidelbergse Catechismus, zondag 24. De vragen en antwoorden 62, 63 en 64. Zondag 24, vraag 62 luidt: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord luidt: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe? Dat betekent wat? Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het komend toekomende leven wil belonen? Antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. In deze zondaggemeente komen tegenwerpingen aan de orde tegen de heerlijke evangelieprediking van 14 dagen geleden, zondag 23. In die doopdienst hebben wij daar samen over nagedacht. Toen ging het over genade alleen. Het werk van Christus alleen. Gods werk krijgt de eer. En zalig worden, dat geschiedt gratis, zonder iets van ons erbij. Je zou zeggen, daar is iedereen voor te vinden. Alleen nou blijkt dat dat toch niet zo is. Ja, je zou denken van wel, want het is makkelijk zalig worden. Alleen, dat makkelijk zalig worden is nou net het probleem. Wij willen niet makkelijk zalig worden. Wij zitten wat dat betreft heel vreemd in elkaar. Wij zijn geschapen in het werkverbond om te werken. En wij weigerden. In Adam, ons verbondshoofd, kozen wij voor nee, niet doen wat God gebiedt. En nu zijn wij door onze eigen schuld buiten dat werkverbond geraakt, dat nu een verbroken werkverbond is. En nu willen we gaan werken. Nou, niet meer kan. Nou, te laat is. Nu willen we er alles aan doen, nu willen we meetellen. Nu willen we iets van onszelf erbij voegen. En dat mag niet. Dat kan ook niet. En voor al diegenen die door Gods geest op de school van de Heer Jezus zijn gebracht en zichzelf hebben leren kennen en het juiste licht op al hun zogenaamde inspanningen, ijver en goede werken hebben zien schijnen, is het niet alleen ik kan niet iets toevoegen, en ik mag niet iets toevoegen aan het werk van Christus, maar nu is het ook ik hoef niet iets toe te voegen aan het werk van Christus. Ondertussen komen er de tegenwerpingen dus. En de catechismus stelt ze aan de orde en beantwoordt ze. Met de bedoeling dat wij daar niet alleen onszelf in zouden herkennen, zoals deze tegenwerpers zijn wij ook, maar vooral omdat wij er een onderwijzing uit zouden ontvangen. Zowel als jongeren, als ook als ouderen. Dat wij onszelf in het rechte licht zouden zien. En dat we daartegenover de vrije genade van de vorige zondagsafdeling, die ook hier weer aan de orde komt en doorschittert, des te meer zouden weten te waarderen. De vraag is nu, in vraag 62, hoe zit dat nou? U had het over het werk van Christus alleen, hè? Maar waarom kunnen nou onze goede werken niet meetellen? Waarom kunnen die niet de gerechtigheid voor God zijn? Of op zijn minst een stukje daarvan. Misschien dan wel niet helemaal. Maar dan toch, ja. Nou ben je zo zwart niet bezig. Het is helemaal of helemaal niet. En wij zeggen, zou het ook niet half kunnen zijn? Een gedeelte. Dat is onze aard. Wij willen meedoen. Moet me indenken. Iemand is vroeger een beest van een vent geweest. En hij wordt stilgezet. Met een ongeluk van een vriend van hem komt hij tot bezinning. Inkeer. Hij gaat al zijn zonden laten. Niet meer naar het café enzovoort enzovoort enzovoort. Hij wordt een heel stuk beter. Voor zijn vrouw een lieve man. Voor zijn kinderen een goede vader. Voor zijn naaste een hartelijke buurman. Hij gaat naar de kerk. Hij wordt ijverig. Hij doet zijn best. Hij zoekt. Hij leest. Hij studeert. En aan het einde van heel die transformatie, reformatie, die bekering, is hij net zo ver als toen hij nog als een beest met in de wereld leefde. Heeft hij nog niks verdiend. Maar dat valt niet mee hoor. Dat valt echt niet mee. Of anders gezegd. Iemand die u wel goed kent, bij u in de straat. Een mens die, nou, als die al die criminelen zit, hij er toch tegenaan. U, heel anders. Netjes, eerlijk. Nee, ik heb het niet over schijnheiligen. Eerlijk. Goed uw best doen. Ijverig. Godsdienstig. Ernstig zoekend. En nou, krijgt die man de zaligheid. En u staat nog maar steeds zo in donker, in het gemis. En u hebt het niet. Zou het dan nou echt waar zijn dat u net zo slecht bent als die man? Al doet u beter? Dat u nou net zo weinig de zaligheid vindt als die kerel, ja, dat hij het niet verdient, oké, maar ik ook niet? Ik ook niet. Nou ja, u voelt wel, als je al het tegenovergestelde beweerd hebt, en dat heeft de Romeinse kerk, in de tijd dat de catechismus werd geschreven, was dat nog in grote delen van Europa, en dat is nog zo. En als dan je altijd dat hebt gedacht, gehoord niet alleen, maar ook wel beaamd, graag zelfs, en je meende werkelijk bij te kunnen dragen aan het werk van Christus, iets bij te kunnen dragen aan het zalig worden, iets in eigen hand te hebben, niet helemaal aangewezen te zijn op, ja, toch die willekeur van God zoals het lijkt, die vrijmacht van God. En dan opeens komt daar een prediker, die man heet Luther. Professor is hij in de theologie, nou ja, goed dan, maar nou zegt hij, al dat inspannen van u, hè, al dat ijverig zijn, hè, weet je wat je hebt gedaan? Je zondeschuld vermeerdert daarmee. Alleen nog maar erger zonde gedaan. Hij niet gedacht, hè? Je dacht dat je wat zonde had afbetaald. Je wat schuld verminderd. Goed, je mag niet zo'n beste, maar je doet nou toch wel je best. Goed, het is zo je best. Vroeger je onzondig en schuldig en strafwaardig. Maar nu is het allemaal verbeterd. En als je nog een beetje verloopt, dan wordt het nog beter. En dan zegt Luther, allemaal doodzonden. Die goede werken van jou. Hoe komt Luther daarbij? Hoe komt de reformatie daarbij? Hoe komt de catechismus daarbij? Wel, je zou kunnen zeggen, ze hebben twee redenen daarvoor. In de eerste plaats de Bijbel. En in de tweede plaats de menselijke praktijk. In die volgorde. Eerst de Bijbel. Kort samengevat, de Bijbel zegt dit over uw goede werken. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Wat betekent gerechtigheden? Jesaja 64 heeft het over gerechtigheden, gaat het over uw goede werk. Uw beste werk, waar je echt je op inspant. waarbij je alles voor over hebt. Niet onoprecht hoor, schijnheilig, ik herhaal wat ik net al zei, eerlijk gemeend. En als je nou alles optelt, hè, niet die half goede werken, nee, die hele goede, die erg goede, die beste. Dan zegt Jesaja, wegwerpelijk kleed. Er staat maanstondig kleed. Wat je weggooit. Te vies om zelfs maar naar te kijken. Laat staan aan te pakken. Heb je het geleerd? Heb jij er ook al eens wat van gezien? In je jonge leven, je onderscheidt je van andere jongeren. Je bent nooit dronken. Je vloekt niet, je steelt niet. Je hoereert niet. Je bent echt netjes. Je bent lief voor je moeder. Gehoorzaam aan je vader. Ja, wie zal zeggen dat dat fout is? Dat is toch goed? Nou, ik zal zeker niet zeggen dat niet moet doen. Ik ben er blij mee. Als ik naar mijn eigen 5 jongens kijk, oud 16, dan hoop ik dat ze allemaal zo zullen zijn. Als ze straks die leeftijd bereiken. Van 15 en zo. En dat is niet vanzelfsprekend dat ze zo zullen zijn. Maar als ze het nou zijn. En als jij het bent. Heb je dat toch al geleerd. Dan nog, Heer, kan ik vanwege mijn zonde. In al die goede dingen. Niet voor u bestaan. Of zoals in antwoord 62 dus staat. Ook onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Waarvan wij net belijdenis hebben gedaan in artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat de gedachte aan één zonde ervoor zorgt dat al die goede werken niet anders zijn dan verwerpelijk. En niet anders maken, ons niet anders maken dan verdoemelijk. U voelt wel, het is goed te begrijpen dat mensen deze tegenwerping uiten. Nou zitten wij hier rechtzinnig in elkaar, we zijn onderwezen. Wij kiezen voor de catechismus, we willen niet graag dat er veranderd wordt. U zou het vreselijk vinden als dominee Hoek straks het tegenovergestelde gaat preken, dat hier staat. Dan was hij toch, nee, had hij beter niet beroepen kunnen worden, daar zijn we allemaal samen over eens. En toch mensen, nou eens eerlijk wezen. Ben je nou ook ermee tevreden? Dat niets van u voor God kan bestaan. Niets. Niets. Helemaal uitgekleed. Alle zakken leeg. Al uw laatste cent uitgegeven. Kwijtgeraakt. Failliet verklaard. Bankroet gegaan. En dan te vreemd te zijn. Dan niet moedeloos. Heimelijk mopperig. Maar tevreden en mee eens te zeggen, Heer, het is goed zo. Ja, daarom gaan vragen. Heer, maak mij arm. Heer, ontdek mij aan mezelf. Laat me maar zien wie ik ben. Heer, pak mij al mijn goede werken en al mijn deugden en al mijn ijver maar af. Leer het mij zien, Heer, dat alles alleen genade is. Ik ben er zo blij mee als ik alleen maar arm word. Armer word. Allerarmst. Want dan krijgt Christus de eer. Dan wordt zijn naam groot. Zijn werk verheerlijk. En God drie-enig wordt geroemd en geprezen. Zonder bijklank, wanklank van eigen eer en roem en deugd. Nee eens? Vragen we om dat het onderwijs dat de catechismus nu geeft in zondag 24 in vraag en antwoord 62... ook zielsbevindelijk voor u onderwijs mag zijn. Dus het beste wat u levert is bevlekt. En dat terwijl God het volmaakte eist. Misschien is er iemand die zegt, ja, maar is dat nou wel billig? Zou God niet daar wat van af kunnen doen? Stel je nou toch eens voor. Ja, het is waar, de wet wordt wel voorgesteld, al die 10 geboden, maar als ik nou toch eens iets van die geboden houd. Hè? Stel je voor dat dat zo zou zijn. We hebben vorige week, 2 weken terug gezien dat dat niet zo is. In antwoord 60 werd met nadruk geleerd dat ik nooit 1 daarvan gehouden heb. Maar al zou dat nou zo zijn, zou God daarmee niet tevreden zijn?
Het is net als met een repetitie op school. Als je al geen 10 haalt, dan kun je toch niet zeggen dat je omdat je geen 10 hebt, dus een 0 verdiend hebt. Er zit ook nog wat tussen, of niet soms? Een 6 misschien, of een 7, misschien een 5, maar dan nog is een 5 meer dan een 0. Ik heb liever een 5 voor mijn repetitie dan een 0. Of een 1. Maar ja, het is bij God een 10 of een 0. Is dat nou wel eerlijk? Hoe zit dat nou? Ja, we kunnen dat voorbeeld van zo'n repetitie aanhalen en dan vinden we het al gauw oneerlijk. Maar ik zal u een ander voorbeeld geven. U laat een schip bouwen. Alles de roeiboot, maakt niet uit. En die man die dat oplevert, een jacht of zo, hè, die zegt, ja beste meneer, moet goed luisteren, ik heb dat schip gemaakt, het is bijna niet lek. Wat zeg je dan? Schuif je dan ook die euro's over de tafel? Bijna niet lek. Ja, wacht even meneer, maar ik wil graag een schip dat helemaal niet lek is. Wat heb je van een schip dat bijna niet lek is? Dat is wel lek. Ik moet een schip dat niet lek is. En anders roeit dat schip niet. Dat is een beter voorbeeld. Als het gaat over het werk dat God van ons eist. Wij zien de wet van God vaak als 10 aparte geboden. Die ook nog een keer over alle dagen van ons leven gelden. En dan kun je één dag hem wel houden, een andere dag niet. En op een zeker moment van de dag wel, op een ander moment minder. Alleen van die gradaties. Meer en minder. Maar bij God is die 10 geboden één. Eén gebod, ja. Eén wetgever. Zodat het is of u houdt de wet, of u houdt hem niet, zoals het schip lek is of niet lek is. Of om nog een ander voorbeeld te geven. Uw goede werken, hè. Waar u zo op poetst en zo beroemd mee wil worden en u zelf zo op beroemd voor God. Stel je voor. Daar komt een jongen werken in een timmerfabriek. En die krijgt van de baas de opdracht. Hij moet kozijnen maken. Voor een werkramen. En die kozijnen moeten 61 bij 20 of bij 80 zijn, weet ik. Noem maar een getal. En die jongen zegt, 61 bij 80? Ach, vind ik eigenlijk helemaal niet mooi. Weet je wat? Ik doe 71 bij 60. Dat is veel mooier. En hij maakt al die kozijnen. Hele dag hard bezig met die machine kozijnen maken. En aan het eind van de dag hele stapel kozijnen weer staan. Nou, het staat echt mooi hoor. En die baas komt eraan en zegt, jongen, je hebt hard gewerkt. Je hebt goed je best gedaan. Prachtig. En dan pak je een duimstok. En die gaat nameten. Wat zegt hij dan? Nou ja, is zo moeilijk. Vanuit 1,70 maar ook wel. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik heb toch gezegd, het moest toch 1,60 bij 80 zijn. En jij maakt er 1,70 bij 60 van. Maar die kan ik niet gebruiken. Die past er niet. Het is wel mooi, maar het deugt niet. Weg ermee. Dit is de laatste keer en dan ga je eruit. Zo ongeveer moeten wij onze goede werken zien. Wij denken dat ze deugen. We poetsen ze op en ze blinken en ze glimmen. Maar het is allemaal verkeerd. Net niet wat God wil. Precies tegenovergesteld. Dat zie je op het eerste gezicht niet. Zie maar naar die hele stapel kozijnen aan het einde van de dag. Als je de duimstok er niet bij hebt, de meetlat, dan denk je het is zo. Maar ga je het afmeten, dan zeg je het is waardeloos. Kijk, zo moeten wij nu ook met onze goede werken omgaan. Maar dat moet je wel leren. Dan moet wel eerst God zelf aan te pas komen. Om je te laten zien. Kijk nou eens wat nou de maat is die ik heb aangelegd. En kijk nou eens wat de prestatie is die jij hebt voortgebracht. Past dat? Klopt dat? Och, en als je nou gaat leren, hè. Zielsbevindelijk. Nee, dat klopt niet. Al mijn goede werken, verwerpelijk. Al mijn ijver, niet deugen. Waarom dan niet? Zal ik je iets ervan uitleggen? Stel u de vraag, zoals Luther die vraag eigenlijk kreeg in zijn ziel, in zijn geweten van God zelf. Toen hij als monnik in Erfurt, in dat kloostercel, zo zijn best deed, zo ijverig was, zo ingespannen. Hij sloeg zich met de zweep om de zonden eruit te slaan. En wat hij al niet deed, om maar zalig te worden. En toen stelde God deze vraag, die moet u nou ook eens aan uzelf stellen.
Maarten, doe dat nou uit liefde voor mij of voor jezelf? Nou was Maarten Luther al een heel eind op weg naar de hemel. Die ladder van ijver, ernst en goede werken. Nou, als er één was, schrijft hij later, die zalig zou worden door ijver, ernst en goede werken, was ik het hoor. Dan was je heel eind op weg. En weet je wat God toen deed? Toen zag de God die poten door van die ladder. En dat tuimelde nou heel dat gebouw van goede werken in elkaar. Zalig die ziel die dat beleeft. Ja, ik hou er ook niet van. Echt niet. We willen zo graag opgetuigd zijn. In plaats van afgetuigd worden. We willen zo graag meetellen. In plaats van helemaal niets overhouden. En toen Luther dat ging leren. Ging hij toch het preken. En de mensen stonden te trillen op hun benen. Zaten te schudden op hun stoel. Toen ze dat hoorden preken. Maar wat een heilzaam werk. Als u eindelijk eens van dat zelfdoen afgebracht wordt. Want het is allemaal in de weg. Het is allemaal een hindernis. Het is allemaal een blokkade. Voor Christus inkomst in uw ziel. Voor Christus te geloven in hem. Te hopen op hem. Te schuilen bij hem. En te rusten in hem. Het kan niet samengaan. Ik wat. En hij wat. Het is hij alles en ik niets. Of net andersom. Maar niet half half. En dat wil nou de Heilige Schrift. En vanuit de Heilige Schrift ook de catechismus ons leren. En in de praktijk is dat dus ook gebleken vanuit de Schrift. En de praktijk samen mag de catechismus zeggen. Wat voor Gods gericht kan bestaan. Moet gans volkomen zijn. Helemaal volkomen zijn. Moet tot in de puntjes af zijn. Moet volmaakt zijn. Een helemaal niet lek schip dus. En onze goede werken zijn in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt. En hij het niet geloofde, zegt de catechismus, ter verduidelijking en nog eens bij niet onze goede werken, maar onze beste werken. Maar de catechismus weet wel. Die tegenwerper, die man, die vrouw, die jongen of dat meisje dat zo er tegenin gaat, is nog niet zomaar uitgepraat. En dat komt nou in vraag 63 aan bod. Er wordt gezegd, hoe? Dat betekent, wat zeg je me nou? Zegt u dat mijn goede werken niet deugen? Maar er staat toch in de Bijbel dat God de goede werken beloont? In dit leven al. En ook in het komende. In die toekomst. In dat eeuwige leven. Staat toch duidelijk in de Bijbel. En kijk nou eens naar de allereerste keer dat het in de Bijbel staat over loon. Dat is in Genesis 15. Dan heeft de Heer Abraham opgezocht. Dan spreekt hij tot Abraham. Abraham, ik ben voor u een schuld. En uw zeer groot loon. Nou, loon, dat is toch omdat Abraham God trouw heeft gediend. Want ja, dat is toch loon, nietwaar? Wat is anders loon? De loon heeft toch te maken met verdiensten, of niet? Moet toch werken? U krijgt toch ook uw loonzakje, dan zeg ik het heel ouderwets natuurlijk, niet aan het eind van de week, als u niks doet. Er wordt toch niks op uw bankrekening bijgeschreven aan het eind van de maand, als u niks doet. U moet toch ervoor werken? Want dat is toch hier aan de orde? God loont, beloont, betaalt het toch? Dus u kunt nou toch zeggen, antwoord 62, dat gans onvolkomen zijn mijn goede werken, met zonde bevlekt, ondeugdelijk. Wel, God zegt, ik beloon ze. Catechismus leest ook dat in de Bijbel. Ontkent het dus niet. Geeft er ook niet een draai aan. Zo van, ja, het staat er wel, maar er wordt wat anders bedoeld. Nee, ze laat het staan. Daarom staat er ook in antwoord 63. Deze beloning geschiedt. Ja, u hebt gelijk. Die beloning die vindt plaats. Die beloning is echt waar. Die beloning daar mag je op hopen. Die beloning daar mag je aan denken. Zoals Mozes bijvoorbeeld. In Hebreeën 11 lezen we dat, hè. Toen Mozes in Egypte was. Toen heeft Mozes door het geloof geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden.
En hij heeft de schatten van Egypte waardeloos geacht vergeleken bij de smaad, het kwalijk behandeld worden, zoals Gods volk. En weet je waarom? Het staat erbij, Paulus schrijft het, want hij zag op de vergelding van het loon. Mozes ging rekenen. Hij dacht, als ik nu kies voor de schatten van Egypte, ja, dan ben ik wel rijk zolang ik leef. Prins, aan het hof, dan ben je niet arm. Hoef je geen honger te lijden, gaat alles heel best. Maar als ik verder kijk, straks ben ik alles kwijt. Terwijl als ik nu liever met het volk Gods kwalijk behandeld wil worden, dan die schatten van Egypte, dan zal ik straks met het volk van God ook beloond worden. Hij zag op, hij hield rekening met, hij trok in berekening ook de vergelding van het loon dat God geeft. Zie je wel, daar staat toch loon. En dan op andere plaatsen, Psalm 19 zingt ervan en zo. Hoe zit dat nou? Wel, zegt de catechismus, deze beloning geschiet. Ja hoor, helemaal mee eens. Je hebt gelijk. Alleen, waarom geschiet ze nou? Hoe zit dat nou? Is dat omdat u het verdient? Of is dat terwijl u het niet verdient? Kan dat ook misschien? En dat blijkt, als wij de Heilige Schrift in zijn verbanden laten spreken van het Oude en Nieuwe Testament, dat deze beloning niet geschiet uit verdiensten, maar uit genade. Dat kan, hè? Een beloning uit genade? Wat is dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, bijvoorbeeld, vader is jarig. En moeder koopt een mooi cadeautje voor de kleine jongen van 3, die hij aan papa mag geven. En hij geeft dat cadeautje aan papa op de verjaardag. En papa pakt het uit, is er blij mee en zegt, dankjewel lieve jongen, en geeft hem een zoen. Hij is blij met het cadeau dat hij zelf heeft gekocht. Zijn vrouw dan, maar goed, hetzelfde. Hij tenminste in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Nee, dat is hetzelfde. En hij bedankt zijn zoon en hij knuffelt hem. En dat George is er blij mee dat hij zo'n mooi cadeautje heeft gegeven aan papa. En dat hij op schoot mag en dat hij gekust wordt en al dat soort dingen meer. Heel eenvoudig, kinderlijk beeld. Dat kind gaf een cadeautje en hij kreeg een beloning, hè, van die liefde uiting. Terwijl hij helemaal niks aan gedaan had. Niet voor gewerkt, niet naar de winkel gegaan, niet gekocht, niet ingepakt, niks. Alleen maar van mama gekregen en doorgegeven. Kijk, dat is nou goede werken doen. Van God krijgen en weer teruggeven aan de Heer. U kunt daar onder andere een voorbeeld van lezen in 1 Kronieken 29. Een van de laatste hoofdstukken uit het leven van David. David heeft voorbereidingen getroffen voor de tempelbouw. Hij weet het, hij mag hem zelf niet bouwen. Salomo, zijn zoon, zal hem bouwen. Maar hij mag wel de voorbereidingen doen. Hij brengt vele schatten bijeen voor dat ontzaglijk grote werk dat heel veel geld zal kosten, heel veel materialen nodig heeft. En David met het volk van Israël en Juda, ze zijn bezig om al die dingen bij elkaar te brengen, omdat straks als Salomo koning wordt, die tempel meteen gebouwd kan worden. En weet je wat David dan zegt? In 1 Kronieken 29 vinden we deze uitdrukking. Dan is hij heel erg dankbaar aan de Heere dat hij zoveel gaven aan God mag geven. Dan zegt hij, wij geven het u uit uw hand. Mooi, hè? U hebt het ons gegeven en dan geven we het weer terug. En dat is nou altijd zo. Altijd. Al het goede wat ik heb en aan Gods dienst mag besteden, aan mijn naaste, wat het ook maar is, wat u ook maar noemen wilt, wat u ook maar bedenken kunt, al het goede dat ik heb, of u hebt, of jij hebt, dat hebben we allemaal eerst zelf gekregen van God. zodat wij niet God moeten laten bedanken aan ons, dat wij zo goed zijn om goede werken te doen, maar eerst God moeten bedanken dat God zo goed is voor ons, dat wij goede werken kunnen en mogen en willen doen. Dat de goede werken zijn gaven. Zullen we het net beleden in artikel 24? Als God de goede werken beloont, staat er, dan beloont hij zijn eigen werken, dan kroont hij zijn eigen werken, want goede werken zijn niet van u. Dat dacht je wel, hè? Even leren dat dat niet waar is. Moet je maar weer eens een keer opnieuw teruggebracht worden naar wie je nou eigenlijk bent. En wie ben je dan? Een man, een vrouw, een jongen, een meisje die alles kwijt is. In Adam alles verloren. Die alles krijgen moet, elke nieuwe dag weer. Paulus bijvoorbeeld, hè? Toch wel een rijkbegaafd man, weet je wat hij zegt. Ik kan niet eens een goede gedachte denken vanuit mezelf. Als ik eens een keer een goede gedachte heb over God, zijn dienst enzovoort, dan heb hij gekregen. Of aan de Filippenzen schrijft hij, God is het die in u werkt, zowel het willen als het werken, het doen. Niet alleen met haar daad, goede werken doen is door God. Maar ondertussen heb ik het gewild. Wat goed van mij, dat ik het wil. Ja, ik kan het wel niet, maar ik wil het wel. Wat goed van mij, hè? Ik wil het. Nee, hoor, zegt Paulus, zo ligt het niet. Weet je hoe het ligt? U wil, hè? Dat u het wel wil, hè? Jazeker, u wil het wel. Maar heeft God in u gewerkt? Dat hebt u gekregen. Mag je God voor bedanken dat je zo gewillig bent? Heb je niet van jezelf? Niks dan. Allemaal gekregen. En dan, ook het doen. Ook al gaven van God. Kijk, als de Heer al uw wil buigt. En u bent nu gewillig gemaakt. En dat is een geschenk van boven. Zou het dan misschien zo zijn dat ik ondertussen aan het werk ga? Misschien een coöperatie? God zorgt voor de goede wil in mij? Ja, het is zo. Ik wou dat ook helemaal niet. Maar nu gelukkig wel, door Gods genade. Maar ik ga aan het werk. Kijk eens, heren. Toch een stukje samenwerking. Nee hoor, zegt Paulus. Ook het werken. Het doen. De prestatie. Allemaal door God in u gewerkt. Nou, wat hou je nou over? Om straks aan te bieden, zeggen, Heer, u moet wel betalen hoor. Want ik heb zo ijverig dit gedaan. Ouderling geweest, diaken geweest, dominee geweest. Nou, tel maar op allemaal. Heb je nog wat? Of is het vanmiddag, al lang geleden misschien, door God u genadig uit de handen geslagen. En heb u niks anders overgehouden dan schuld. Er staat één tekst onder. Onder antwoord 63. Die verwijst naar Lucas 17. En daar staat in Lucas 17, vers 10. Als u nou alles gedaan hebt wat u kunt doen, dan heb je nog alleen maar gedaan wat God van je vraagt. Hou je nog niks over. Dat was je allang verplicht. Daar hoef je helemaal niet van te zeggen, maar nou moet God ook dat teruggeven. Nee, dat was je al verplicht. Maar als u nou goed leest, dan staat er in Lucas 17 vers 10 niet als u alles gedaan hebt wat u kon doen. Nee, er staat als u alles gedaan hebt wat u moest doen. En dan moet je er toch eens goed over nadenken, gemeente. En dat is een hard gelach hoor. Het is pijnlijk wat ik nou ga zeggen. Ik bedoel het ook tegen mezelf. Alles doen wat je kunt doen. Wij denken, nou ja, meer kan ik niet, dus meer hoef ik ook niet. Maar God zegt niet alles wat je kunt doen, nee, hij zegt alles wat je moet doen. Is daar verschil in dan? Ja, zeker is daar verschil in. Nou ja, laten we even nog kijken over dat alles doen wat je kunt doen. Wie van ons kan zeggen dat heb ik gedaan? Ik heb werkelijk alles gedaan voor God en voor mijn zaligheid en voor mijn naaste. Wat ik kon. Niemand durft dat toch te zeggen, dan ben je wel heel erg blind voor je gebreken. Maar als je het nou zou kunnen zeggen, wat dan? Heb je dan ook gedaan wat je moest doen? Of moet je dan zeggen, Heer, ik heb wel mijn best gedaan. Alles wat ik kon, maar ja, er zijn dingen die ik niet kon en die ik toch moest. God blijft het van mij eisen. Volmaakt heilig. En dat lukte niet. Ik heb het wel geprobeerd, Heer, maar het ging niet. Ik heb het niet gedaan. Nee, ik kon het niet. Ik moest het wel. En volmaakt rein en volmaakt op Gods eer gericht en volmaakt, ik weet al die dingen. En als dat nou Gods eis is en u schiet zo ver tekort, u hebt wel gedaan wat u kon en niemand heeft dat hoor, maar als u nou gedaan hebt wat u kon, hebt u nog niet gedaan wat u moest.
En stel nou eens voor. Nou is er een mens. En hier is er niet. Maar nou is er een mens. Die niet alleen alles heeft gedaan wat hij kon. Maar nog meer. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Wat God naar zijn recht kon eisen en blijft eisen. Is een heilige wet. Geliefde. Weet je. Dat is dus meer volmaakt dan de volmaakte mens op aarde nog maar volmaakt kan zijn. Hè? En als je dan aan het einde van die lange, lange rij van goede werken bij God aankomt, dan moet u zeggen, Heer, ik heb nog niks verdiend. Weet je hoe dan jezelf moet noemen, zegt de Heer Jezus in Lucas 17? Onnutte dienstknecht. Onnut. Waardeloos. Geef mij maar ontslag, Heer. Ik deug nergens voor. Ja, maar wacht even. Ik heb gedaan wat ik kon. Nee, nog meer. Ik heb gedaan wat ik moest. En dan nog onnutter. Ik word zo boos, hè. In mijn natuur staat. Tegen zulke Jezus woord. Tegen zulke preek. Tegen zulke afbraak. En als dat zielvervindelijk waar wordt. Niet alleen hier in het hoofd, maar in het hart, in de gewetens. En als ik moet gaan leren en beamen, oh God, ik deug van geen kant. Onnutte dienstknecht. Mijn leven lang hard gedraafd, gewerkt, geijverd, geploeterd. En nog doet het niet mee. Ja, maar dan blijven dus ook van de beloning niks anders over dan dat het alleen genade is. Maar ja, dat is dan toch wel waar, hè. God gaat het toch belonen. Zal ik nog een voorbeeld geven? Heel eenvoudig, kinderlijk. Papa gaat in de herfst de grote tuinbeurt doen. Herfstbeurt voor de tuin. Hele zaterdag hard aan het werk. Kruiwagen, schop enzovoort. Jongetje van 4 doet mee. Heeft zijn eigen kruiwagentje. Zijn eigen schopje. Helpt mee. Hij schept. Hij graaft. Hij draaft. Hele dag. Heerlijk. Papa helpen. En aan het eind van de dag. En misschien heeft papa dat al van tevoren gezegd. Dat je nou goed mee helpt, joh. Krijg jij straks van mij. Nou, weet ik het. Een euro of zo. Weet ik het. Iets moois. Iets lekkers. Iets fijns. Hè? En hij krijgt het. Heeft hij het verdiend. Nou, kijk nou eens wat hij gedaan heeft met dat schopje. Precies verkeerd geschept natuurlijk. En met een kruiwagentje precies verkeerd gekiept. Vinden niks. Hij heeft zijn papa geholpen. En omdat papa van het kind houdt en dat kind van zijn papa houdt, daarom krijgt hij die beloning. Wat heeft hij nou verdiend? Enkel genade. Maar dat is nou de liefde. En die liefde des vaders, die beloont zijn kinderen nooit. Enkel genade met zulke eeuwig loon. Weet u wat voor loon? Nogmaals terug naar Genesis 15. Waar de Heere tegen Abraham zegt niet, ik ben uw schild en ik geef u een groot loon. Nee, dat zegt God niet. Hij zegt, ik ben uw groot loon, uw zeer groot loon. Ik ben uw loon. Meer heb je niet nodig. Wat heb je net gezongen in vers 29 van Psalm 119. Gij zijt mijn genoegzaam deel, Heer. Ik hoef niks meer van u te krijgen, hoor. Als ik u maar heb, dan heb ik alles. Als ik u maar bezit, dan ben ik rijk. Ik hoef niet nog wat van God te krijgen als ik maar zijn gunst, zijn liefde mag krijgen. En dat is nou wat antwoord 63 bedoelt. En u voelt wel, dan is het absoluut onmogelijk om nog maar enigszins serieus naar vraag 64 te kijken. Om nog maar enigszins ernstig te nemen die dwaze tegenwerping van vraag 64. Ik verwijt het de catechismus op zelfs niet. Maar die tegenwerpers, die zeggen, maak deze leer niet goddeloze en zorgeloze mensen, zorgeloze en goddeloze mensen. Ja, dat kun je nou wel denken. Roomse werkheiligen hier van binnen op de preekstoel. Zijn we allemaal, hè? Als ik dan toch een 10 krijg voor mijn repetitie, of ik nou leer of niet, en hoe ik hem ook maak. Ja, maar goeiedag, dan ga ik niet leren natuurlijk. Ik krijg toch een 10. Zo hadden we een keer met godsdienst op de middelbare school in Ede een leraar. En die gaf 1 keer in het hele seizoen een repetitie. En die zei van tevoren, jongens, je krijgt allemaal een 7 van 8, hoor. Nou, bulderen van het lachen natuurlijk. Nou ja, dan hoef je niet zwaar te leren natuurlijk. Hij toch een 7 van 8 krijgt. Zo zitten wij in elkaar, hè. Als ik dan toch geen beloning krijg, ga ik er niet voor werken ook. En als ik toch zalig word uit genade, nou, dan ga ik er ook niet voor werken. Nou, laat ik maar Gods water over Gods akkers lopen. Dat doet niks meer. Wat een goddeloze gestalte van hart. Ik weet het, we hebben het van nature allemaal. Luther botste tegenaan toen hij in Wittenberg in Duitsland die heerlijke prediking van vrije genade bracht. En de mensen zaten te luisteren. Ja, ze vonden het eigenlijk helemaal mooi ook.
Ze hoefden nou niet meer aan de mis te offeren, dat kostte geld. Ze hoefden niet meer aflaten te kopen, dat kostte ook geld. Ze hoefden niet meer te vasten, dat was natuurlijk ook erg naar. Allemaal nare dingen hoefden niet meer, ze konden zomaar zalig worden door het geloof. Ja, natuurlijk, ze geloofden ze allemaal. Dus, dat was makkelijk, ze konden leven als ze wilden en ze kwamen toch in de hemel. Nou, wat is Luther teleurgesteld? Hij had het in zijn ziel, door de liefde Gods geleerd, om de goede werken te doen. Omdat die liefde dreef. Maar toen hij dat ging preken, en diezelfde liefde die niet in meekwam, maakte mensen daar een misbruik van. Zorgeloos, goddeloos. Maar dat kwam niet door die leer. Wel nee, dat kwam door het misbruik ervan. Dus ja, als nou vraag 64 zou luiden, maar kunnen mensen niet door misbruik van deze leer zorgeloos en goddeloos worden? Had het antwoord gehoord, jazeker, dat kan. Maar die leer, die blijde boodschap, die heerlijke evangelie preek, die maakt geen zorgeloze mensen hoor. En die zorgt er niet voor dat mensen goddeloos worden. Wel nee, het is net andersom. Weet je hoe dat nou is? Heel eenvoudig. Het is onmogelijk. Als u door een waar geloof in Christus ingeplant bent, één met Christus geworden bent, door die liefdesgeest, weet u. Dan is het onmogelijk om geen vruchten der dankbaarheid voor te krijgen. Dat kan helemaal niet. Van nature kan niemand wel vruchten voorbrengen. Maar door genade kunnen Gods kinderen onmogelijk geen vruchten voorbrengen. Van nature vruchteloos. Vanzelf. Door genade vruchtbaar. Ook vanzelf. Van nature vruchteloos. Vanzelf vanuit mij. Door genade vruchtbaar vanzelf vanuit hem. Kijk maar naar die rank. Ik weet niet of u wel eens hebt gezien. Een druivenwingerd. Druiven groeien aan ranken van zo'n wijnstok. Een enkeling heeft ze ook hier in Nederland. Een warm plekje of in een kas. Kan die rank zonder vrucht zijn? Als de wijnstok niet onvruchtbaar is. De wijnstok is Christus. Die is niet onvruchtbaar. Kan de rank, de gelovige, het kind van God, in die innige eenheid met die wijnstok, door geloof, waarachtig geloof, echt geloof, door de Heilige Geest verbonden, kan zo'n rank, kan zo'n kind van God, zo nauw aan Christus, die vruchtbare wijnstok verbonden, kan die zelf toch zonder vruchten zijn? Antwoord, nee, dat kan niet. Het is onmogelijk. Het is een heilige vanzelfsheid dat het wel gebeurt. Wel vruchten voordragen. Dragen uit Christus. Zo staat het in Johannes 15. We hebben het net gelezen. Die eenvoudige gelijkenis. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. En als je nou in hem blijft, dan draag je veel vrucht. Maar wel alleen als je in hem blijft. Door gedurig in het geloof op hem te zien. Door gedurig in het geloof tot hem te vluchten. Door gedurig in het geloof bij hem te schuilen. Door gedurig in het geloof op hem te rusten. Dat is de oefening. De weg waarin uw zielsleven, uw practicale leven, huwelijksleven, gezinsleven, maatschappelijk leven, kerkelijk leven enzovoort, een christelijk leven, een sierlijk leven, een godzalig leven, een vruchtbaar leven mag zijn, zodat alles uitbundig mag tieren, groeien en bloeien tot ere van God. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt. Als gij veel vrucht draagt, niet omdat het moet, dwang. Pas op hoor, anders ga je naar de hel. Wel, nee mensen. Is niet meer aan de orde. Maar omdat het moet. Drang. Vanuit die liefde. Vanuit die werking des geestes. En hij maakt gewillig. En hij maakt bekwaam. En hij doet de vrucht botten. En rijpen. Tot roem van vrije genade. Almachtige kracht. Tot nut van de naaste, zaligheid van uw ongelovige collega, klasgenoot of wie ook maar. En alles tot roem van vrije gunst alleen, geliefde. We zijn aan het einde van de stof en aan het einde van de preek. En ik ben bijna aan het einde van mijn consulentschap. Ik ben blij dat ik het hier zo mag afsluiten met een innige wens in mijn hart dat u en persoonlijk en als gemeente onder de bediening van uw straks nieuwe predikant, zo God het geeft, als die vrucht dragende rank mag zijn aan die vruchtbare wijnstok Christus, om zo goede werken te doen, geschenk van God, niet van u. Niet om op te roemen en iets te rekenen, beloning, nee. U krijgt er een beloning voor. Wat is dan de beloning? Nou, de beloning van de liefdedienst is de dienst zelf. Ik hoef niks anders dan, mag ik dienen, Heere? Mag ik u dienen? Mag ik nou altijd u dienen? Zoals het openbaring staat, zij dienen hem, dag en nacht, in zijn tempel. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, mogen wij de waarheid recht verstaan. Mogen wij de godzaligheid recht beoefenen. En wil daartoe de ambtelijke dienst, de persoonlijke Bijbelstudie, genadig zegenen. En de bediening van uw Heilige Geest daarbij werkzaam doen zijn, opdat wij, afgebracht van alle eigenwaardigheid en inspanning en goede werken, leren met blijdschap, verwondering en verootmoedigende dankzegging te leven van Christus alleen, om nochtans in u ons zeer grote loon te vinden in de weg van een nauwkeurig, zondehatend, u dienend, wetgehoorzamend, Christus volgend en gelijkvormig leven van dankbaarheid en godzaligheid, om uit u te ontvangen de vruchten van Christus werk door uw geest. Drie ene God werkt dit alles bij aanvang en verdere voortgang in ieder onze, opdat wij straks niet als onvruchtbare ranken, vruchtloos geleefd, onnuttig de aarde beslagen, schadelijk voor onze naaste in onze vrome buitenkant zonder godzalige binnenkant, degelijke opvoeding zonder liefde tot u en uit u, opdat we niet op die manier met die ranken uitgeworpen zouden worden, met die goddeloze wereldling op één hoop in één bos samengebonden zouden worden, in het vuur dat eeuwig brandt geworpen zouden worden, om voor eeuwig te moeten branden door eigen schuld, misbruik gemaakt van die kostelijke evangeliepreking, die kostelijke evangelieboodschap, die kostelijke evangelietroost, misbruik, met een beroep op genade de zonde gehandhaafd. O God, behoed en bescherm ons daartegen. Bewaar ons dat we dat niet zullen doen. Maar schenk ons uit genade vruchtdragend te zijn, van de jongste tot de oudste. Geef ons er zin in om heilig te leven, niet om te verdienen, maar om u te danken. Vergeef de zonde ook in deze dienst. Ga mee naar onze woningen en doe ons de vrede van Christus smaken en de vreze van uw naam beoefenen. Zegen, o God, dit volk met hun straks nieuwe predikant in uw goddelijke gunst, alleen uit vrije genade, om de kruisverdienste
van uw lieve Zoon, onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 92, de laatste twee versen. Psalm 92, vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien. Gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon de palmen en ceder groeien. Zij die in het huis des Heeren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom of groei steeds vermeren. In hun grijze dagen, zelfs de oude van dagen dus, blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Dat komt dan uit God voort. Om met verheugde monden, niet te roemen, eigen werk, nee, het recht mijns Gods. De vrucht komt dus alleen tot eer van God, op naam van God. In hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Vers 7 en vers 8 van Psalm 92. Verheft u wat hem tot God dragende met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.